In Genesis 49 waren wij al flink gevorderd in het eerste vers. Verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de laatste dagen wedervaren zal. Het kan moeilijk ook iets anders betekenen, maar waarschijnlijk heb ik u dat gezegd. Want als het gewoon is de naamvolgende dagen, dan kun je het gewoon wegstrepen. Dan betekenen die woorden namelijk überhaupt niks. Laat ze weg en er verandert niks. Maar het gaat juist om de laatste dagen. Niet om de oud-testamentische tijd dus primair, maar primair om de nieuw-testamentische tijd. Dat wil zeggen wat de stammen van Israël, om zo te zeggen, zoal zou overkomen, zo in het algemeen, in de dagen waarin wij leven, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus, daar gaat het om. Waarom het zo niet vertaald is, ja, daar heb ik wel zo mijn ideeën over natuurlijk, hè. Dat ligt tamelijk voor de hand. Men gelooft niet dat die stammen van Israël nog ooit een functie zullen vervullen. Men gelooft niet letterlijk in 144.000 uit de 12 stammen van Israël uit Openbaring 7 voor de toekomst. Men gelooft het niet. Dus ja. En als hier dan zou staan in de laatste dagen, dan krijg je toch een probleem. Het is de enige reden waarom het zo niet vertaald is. Want overal elders, ik heb u dat laten zien, meen ik, toch? Ja. Met een reeks van schriftplaatsen, dacht ik. Is het vertaald met de laatste dagen. In die dagen, niet deze, maar die. De navolgende dagen. Wat u wedervaren zal. Dat neemt niet weg dat het een en ander gemeld wordt, wat net zo goed van toepassing is natuurlijk op ook de oud-testamentische tijd, omdat het van doen heeft met de diverse kenmerken van de diverse stammen. Maar daar gaat het niet primair over. Komt samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoor naar Israël, uw vader. Dat wil zeggen, het gaat om het natuurlijke volk, dat heet Jacob. Eigenlijk, niet noodzakelijk, maar dat is het toch. En bij de naam Israël moet je specifiek denken aan de woorden Gods die toebedrouwd zijn aan Israël. En dat is hier al het geval met de vader van het hele volk, die Israël heet immers. Ja. Dat wil zeggen, het krijgt daarmee een profetisch karakter. Ik heb u er eerder op gewezen, want eerder heette Jacob ook al Israël in deze uiteenzetting. Goed. En dan begint hij met Ruben. Want ja, het gaat het rijtje af, hè, min of meer. Hè. Ruben en dan vers 5, Simeon en Levi. Die worden in één adem genoemd. En dan vanaf vers 8 is het Juda en zo verder. Maar het begint om voor de hand liggende reden bij Ruben. Die hand, voor de hand liggende reden staat er ook meteen achter. Namelijk, gij zijt mijn eerstgeborene. Mijn kracht en het begin mijner macht. De voortreffelijkste in hoogheid. En de voortreffelijkste in sterkte, wat dat ook wezen mogen. In ieder geval klinkt dat heel positief. Ja, ik durf niks te zeggen natuurlijk over enige wetten met betrekking tot erfelijkheid en de genen en met de leeftijd van de vader. Enzovoort, maar ik weet niet, ik heb wel eens gemerkt, ik heb enig recht van spreken, want ja, ik heb inmiddels toch zo'n, ik geloof bijna 40.000 namen in mijn genealogisch bestanden staan, en dan kom je toch wel wat tegen hoor, En met Alsten wil het nog wel eens een beetje redelijk aflopen. Die wil het nog wel eens een aardige leeftijd bereiken. Maar bij de jongsten uit het gezin is het, dan is het vaak al een stuk minder. En dan... ik ken u niet. Doe ik me net of ik u niet ken. Ik ken u niet, weet ik veel. Maar dat is zo mijn indruk die ik gekregen heb. Hè? De ouderen zijn sterker. Op een of andere wijze. En dat is wat Jacob ook zegt. Of u die statistieken ook kent, die ik ken. Nou nee, waarschijnlijk niet. Maar het doet er ook niet toe. Want kijk, daar staat wel... Gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht. Mijn kracht, het begin mijner macht, dat is... Barst het uit, zal ik maar zeggen. U weet wel, hij brak uit in menigte. Want u weet, dat woord uitbreken in menigte is alleen maar drie letters, hè? Peres. Het woord voor vrucht dragen, maar ook voor breken. Dus barst uit, zoals de natuur in onze dagen. Nou, die springt dan uit, daarom heet het spring. Een keurige, de lente. Een keurige vertaling van het Hebreeuwse Pesach. Nee, het Engelse Easter moet je daar niet bij hebben, want dat komt van een of andere godin, komt dat. Noorse godin, hè, toch? Ja, het is zo. Easter. Dat hebben we ook de hazen aan te danken, maar goed, doe maar. Volksgebruik. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, staat er. Dat is ook zo. En op een of andere wijze blijft het ook zo, maar Jacob zegt, nee, het wordt het niet. En dan, ik weet niet of dat in het publiek besproken mag worden, want Jacob zegt, gij hebt mijn bed beklommen. En in het bijzijn van zijn broers, hij heeft mijn bed beklommen. Dat mocht hij het geheim hebben gehouden tot op dat moment, dan... Eerder hebben we dat gelezen, dat dat gebeurde. En er staat ook dat Jacob het hoorde. Hè? Hebben we gelezen ooit een keer. Hè? Een paar jaar terug, een paar hoofdstukken terug. Meldt Jacob dat hij daarvan op de hoogte is. Maar kijk, daar staat... Gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, het begin mijn macht. De voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Ja, dat kan wel zijn, maar vers 4... meldt dan toch een wat negatievere omstandigheid. Want dan staat er ineens... snelle afloop als der wateren. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Ik meen dat ik er ooit wel eens een keer... andere vertalingen op na heb gekeken. Ik meen dat de King James Version heeft... niet snelle afloop, maar gewoon unstable. Dat wil zeggen, je kan er niet van op aan. Het loopt zo weg. Dat is onstabiel. Labiel. Dat zijn mooie woorden voor onbetrouwbaar. Zie. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Wat ook de woorden uit vers 3 mogen betekenen. Vers 4 zegt... maar je bent niet de voortreffelijkste. Althans... je krijgt niet het eerste geboorterecht, want daar komt het op neer. Waarom niet? Want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen. Maar ja, wij kennen... de figuur van Ruben langzamerhand een beetje misschien uit het voorbije schriftgedeelte, hetgeen we reeds besproken hebben. Maar wij zijn in hoofdstuk 37 tegengekomen dat Ruben nog geprobeerd heeft in de tijd Jozef te redden. Toen hij door zijn broers verkocht werd, laten we ons hem doden, dus dat hij nou laten... weet je wat, laten we verkopen of zoiets. Hè. Maar hij heeft geprobeerd hem te redden. Maar zijn plan is mislukt. Lees het maar na in Genesis 37. En in Genesis 42, daar hebben we dat Ruben zich garant stelt voor Benjamin. U weet wel, de farao, dat wil zeggen, Jozef zei, volgende keer, je hoeft niet terug te komen, tenzij je broer meeneemt, en vader Benjamin. En vader Jacob zei, nou dat niet, dat kan niet. En toen zei die broer, ja maar het moet wel, enzovoorts. En toen zei Ruben, nou dan stel ik mij wel garant. Maar het wordt door Jacob volkomen genegeerd. Daarna werd het Juda, weet u nog. Die zei, ik sta garant voor hem. En dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Want toen het uit de hand dreigde te lopen via de heilige graal, weet u wel, via de beker van Jozef. Toen was het Juda die uiteindelijk moest zeggen wat het was. En nu sprak hij volkomen de waarheid. Maar Ruben, die werd volkomen gepasseerd. Jacob trok zich van de woorden van Ruben niks aan. Stelde er geen vertrouwen in. Onbetrouwbaar dus. Wel van goede wil. Maar nou ja. Ik heb nog wat meer statistiek voor u uitgezocht. Want ik heb in heel het Oude Testament geen belangrijke Israëliet kunnen vinden uit de stam van Ruben. Dat is toch wel vreemd. Al moet ik u zeggen dat ik het niet bij de hand heb van de andere stammen van Israël. Dus als u mij vraagt, maar is het dan wel een belangrijk iemand uit Israëlschar? Dan zeg ik, nou die moet dan eerst nog opscharrelen. Dat weten ze gewoon niet. Maar maar uit Ruben in elk geval heb ik er niet één kunnen vinden. Ik heb wel gevonden dat Datan en Abiram waren uit Ruben. En die zijn belangrijk, want wij kennen ze. Maar dat was dan toch omdat ze onbetrouwbaar bleken in de tijd bij de situatie van de opstand tegen Mozes enzovoorts. Toch? U weet wel, Korach, Datan en Abiram. Datan en Abiram waren uit Ruben. Streefden naar de macht van de eerstgeborenen. En ze kwamen onder oordeel Gods terecht. He? Waarbij gezegd moet worden dat iemand als Datan dezelfde naam draagt als Dothan. En de naam Dothan hebben we ook lang geleden besproken aan het begin van de geschiedenis van Jozef. Wijden uw broeders niet bij Sichem, maar daar waren ze niet, ze waren bij Dothan. Daar heb ik uitgelegd dat Dothan staat voor hun eigen wetten, hun eigen regels. En dat het verwant is met ons Nederlandse woord adat. Of is dat geen Nederlands? Is het Maleis?
Nederlandse woorden, ja.
Oh ja, oké. Okay. Gewoonterecht noemen wij dat. Maar het bestaat in Nederland ook hoe dat gewoonterecht hoort. Echt wel. Maar toch maar, ik ga het er niet over hebben. Maar het is de verwijzing naar de religieuze traditie van Israël, die wij hoofdzakelijk natuurlijk kennen via het judaïsme. Maar toch maar, Datan was dat, Dothan. Toch maar. En dan hebben we nog dat Ruben in nummer 32 het initiatief neemt om zich af te zonderen van de rest van Israël. Samen met Gad en de halve stam van Manasse. Want hij had het idee dat zij aan de oostzijde van de Jordaan zouden blijven. En eigenlijk wilden ze dus ook niet mee om de rest van het land te veroveren. En toen kregen ze te horen, nee, jullie krijgen dat land en wat je nou vraagt, maar je moet wel eerst mee om het land in bezit te nemen. Heb je dat nog? Hij wilde al afnokken. Dus ja, ik ben geneigd nu te zeggen, dat is dus ook een uitdrukking van onbetrouwbaarheid. Hè? Ja. En dan hebben we nog in laat ik alleen Richteren 5 noemen nog dan. In het lied van Deborah, waar gemeld wordt in vers 15 en 16, dat Ruben, de stam van Ruben, niet meegedaan had in de strijd tegen Jabin en Sisera. Dat was er niet bij. Hij deed niet mee. En wat het meest bekend, deze dingen zijn niet echt bekend, maar wat natuurlijk wel besproken wordt traditioneel, is de kwestie van het bed. Natuurlijk, want ja, dat spreekt tot de verbeelding, schijnbaar. Dat was al zo voordat de televisie maar bestond, bedoel ik. Dus men wijst erop dat Ruben het ook met seksualiteit, zal ik maar zeggen, niet al te serieus neemt. Want ja, dit is toch... spreekt er van een lage moraal enzovoort. En daarna heb ik het bijna onmogelijk gemaakt om te zeggen waar je Ruben in onze dagen kunt terugvinden. Want nou krijg ik er problemen mee. Maar het zijn de lui die ook eigenlijk zo heten, want ze heten Franken. En dat betekent vrijen. En ik, het wil me allemaal zo snel niet meer te binnenschieten. Maar de Franken, natuurlijk, dat zijn de oprichters van een land dat ook zo heet, Frankrijk. Neemt niet weg dat in het zuidelijke deel van Duitsland ook hoofdzakelijk Franken wonen. Ze zijn er ook trots op trouwens ook, hoor. Dat is Frankische land, enzovoort heet het daar, hè. Frankenland, of hoe ze het maar noemen, daar zijn we echt trots op. Maar de Franken, dat zijn de vrijen dus, maar de Franken zijn dus ook de lui die uitgevonden hebben vrijheid, gelijkheid en broederschap. En ze hebben uitgevonden, maar die uitdrukking ben ik nu kwijtgeraakt inmiddels weer. De uitdrukking van geen koning, geen dit en geen god. Geen koning, geen adel, geen weet ik het. Maar ze moesten helemaal geen overheden hebben, want iedereen is gelijk en alles wat daarboven zit. Ze zijn de uitvinders van de guillotine, dat weet u, hè? Toch? Alles wat ze kop boven het maaiveld uitstak, maaiden zij eraf. En het is in Nederland ook goed gebruik om het te doen. Het is alleen in Nederland merkwaardig dat men dat nooit letterlijk gedaan heeft. Waarschijnlijk ook bij gebrek aan moed. Maar dat is ook niet aardig om te zeggen. Maar wat moet je dan zeggen? Het had weinig gescheeld, laat ik het zo zeggen. Men is er in Nederland wisselwerachtig wel bang voor geweest dat het hier ook zou gebeuren toen Nederland door de Fransen bezet werd. Maar toen maar weer. Maar wij kennen wel degelijk... Ik ben er ook niet zo goed in, maar wij kennen wel de uitdrukking met de Franse slag. Je weet wat ze zeggen, wat Franse auto's toch en zo. Ik bedoel, ja, als het in Frankrijk gemaakt is, ja, dan... Ja, is niet goed. Ik had ooit een zijspancombinatie, was uit Frankrijk. Maar ik had nog gekregen via Duitsland en Luxemburg. Maar in Duitsland was die grond nog verbouwd. Dat wil zeggen, allerlei zaken die op een bepaalde plek hadden moeten zitten, op die manier gemonteerd, volgens boekje, die waren niet meer zo. Want het spul was via Duitsland gegaan, via een Duitse importeur. En die had het grond nog allemaal overgedaan, verbouwd enzovoorts. Later heb ik nog meer klachten over gelijksoortige motorfietsen gehoord. Weet je hoe ze dat gedaan hebben? Nou, zeg dat. Enzovoort. De Franse slag noemen wij dat in het Nederlands. Betrekkelijk onbetrouwbaar. Goeie ideeën. Dat wel. Maar, ja, nee, ook niet altijd natuurlijk. Want vrijheid, gelijkheid en broederschap was echt zo'n goed idee niet. Of het een goed ideaal is? Nou nee, het is een verzinsel alleen. Het is niet een ideaal of iets dergelijks. Het is niet zo dat iedereen vindt dat het zo ook moet zijn. Dat denken wij hier wel, maar dat is niet zo. Maar onbetrouwbaar. En wat de moraal betreft, u weet hoe het is, hè. als de Franse president er geen buitenechtelijke affaire op nahoudt, die iedereen bekend is, ja, dan deugt hij niet als president. Zo iemand wordt, hè? Iemand die volstrekt monogaam leeft enzovoort, die wordt in Frankrijk nooit president. Die komt er nooit aan het hoofd te staan. Die deugt ervoor niet. In Engeland is het precies andersom. Dat is het grote verschil. Maar ja, Frankrijk is Ruben. In Engeland, ja, dat is Ephraim. Dat is de eerstgeborene. Dus ja, dat is totaal anders. En daarmee is meteen ook verklaard de 100-jarige oorlog. Of heeft hij, volgens mij heeft hij veel langer geduurd, maar het heet officieel geloof ik de 100-jarige oorlog. Volgens mij duurt hij nog steeds voor trouwens. De strijd tussen Frankrijk en Engeland. Hè? Ik kan er niet op ingaan, want dan wordt het alleen maar ingewikkelder van. Is vast voor iemand die dan zegt, ja, maar het was toch een Fransman die uiteindelijk Engeland veroverd heeft. Hè? En dan moet ik u zeggen, nee, het was niet een Fransman, het was een Normandier. En een Normandier, dat is een Viking, dat is een Scandinavier. William de Conqueror, Willem de Veroveraar. 1066, slag bij Hastings. Niet bij Nieuwpoort, bij Hastings. Nou ja, enzovoort. Die heeft dan toch maar Brittannië veroverd. Toch? Want hij was toch een Fransman. Nee, dat is een Scandinavier. Later heeft de stam van Dan dat ook gedaan. De Denen, ook Scandinaviërs. En ze hebben zich keurig met elkaar vermengd trouwens. Dat zijn geen Franken. Het is een andere categorie. Maar, Thomas. Ik moet eigenlijk eerst met u lezen, want dat is beter dan ik dat eerst doe, 1 Kronieke 5. Voordat u zegt, waar heb je die onzin nou vandaan? Want dat hebben ze mij wel eens gezegd. En het antwoord was stevast uit de Bijbel. Ja. 1 Kronieke 5. Want in dat gebied heb je opsommingen van de diverse stammen van Israël, stamvaders van Israël met hun nageslacht. In de stijl van hoofdstuk 4 bijvoorbeeld, waar boven staat het geslacht Juda en Simeon. De kinderen, de zonen van Juda waren Peres en Hezron enzovoorts. Dan kreeg je een grote opsomming en even in het wild zo. Hoofdstuk 4, vers 20. En de zonen van Simon waren Ammon en Rinnah en Tilon, de kinderen van Izee enzovoort. En weer vers 24. De kinderen van Simeon waren Nenuel en Jamin enzovoorts. En dan kom je bij de zonen van Ruben. Ik ga daar niet op in, maar ik vertel er wel even bij dat uit dit schriftgedeelte en hier en daar een ander blijkt dat niet alleen Jacob 12 zonen had. Maar hij had ook 70 kleinzonen. 70. En sommige van de namen van die 12 zonen kennen wij nu nog, omdat ze nog op de kaart staan. Dat is niet zoveel. Ja, Juda staat er in elk geval op, hè. Maar goed. Maar van die kleinzonen zijn er ook nog wel een paar bekend als namen van volkeren. Zo worden ze trouwens in de Bijbel ook genoemd, volkeren. En tenslotte zou Abraham en Isaac en Jacob en Ephraim en Manasse zou de vader worden van vele volkeren, toch? Nou, die namen zijn ook bekend, maar niemand geeft er ooit enige aandacht aan. Maar dat ga ik ook niet doen, want ik heb alleen de namen uit de Bijbel en de rest moet ik ergens anders vandaan halen. En dat ga ik niet doen. Maar ik wil wel even lezen wat er staat over Ruben in 1 Kronieke 5. Dat woord kinderen krijg ik niet uit mijn mond. Er staat zonen. Het gaat over erfgenamen, opvolgers, bouwers. Moet je niet vertalen met kinderen. De zonen van Ruben nu, u weet dat het dan gewoon staat, en de zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël, dat vraagt extra aandacht, hè? Het is Jacob, maar het is Israël. Die hebben van doen rechtstreeks met profetie en de wil van God. En dan komt er een lange tussenzin. En die loopt tot en met vers 5. En omdat de tussenzin zo lang is, wordt de hoofdzin opnieuw opgestart. Want zo werkt dat. Dus in vers 3 gaat het verder. De zonen van Ruben, de eerstgeborenen van Israël, zijn Chanoch en Pallu en Hezron en Garmi en wat het maar was. Maar om die tussenzin gaat het, dat hebben ze in mijn Statenvertaling tussen haakjes gezet. Maar daar gaat het mij nu specifiek om. Want er staat, want hij was de eerstgeborene, Ruben, de eerstgeborene van Israël, want hij was de eerstgeborene, dat zei Jacob dus ook, lazen wij net in Genesis 49, Ruben, gij zijt de eerstgeborene. Maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte, dat wil zeggen, eerstgeboorterecht als zodanig gegeven aan de zonen van Jozef. Let op, aan de zonen van Jozef. Niet maar aan Jozef en dan aan Efraïm, maar aan Efraïm en Manasse, die twee samen. Aan de kinderen van, aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. Doch niet. En dat al zo, ik heb het geprobeerd, maar je kunt het gewoon weglaten. Je kan het ook laten staan, want het is goed. Maar doch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Dat wil zeggen, als er een geslachtsregister gemaakt wordt, dan moet Ruben het eerste genoemd worden. Dat doen wij ook, want wij zeggen de zonen van Jacob zijn Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphtali, Gad enzovoort. He? Netjes uit het hoofd geleerd, want dat moesten wij vroeger op school gewoon. He? Denk ik, heb ik het idee, ik weet niet meer eigenlijk. Maar doen we. Dus in het geslachtsregister mocht hij zich rekenen als de eerstgeborene, maar zijn eerstgeboorte als zodanig werd gegeven aan Jozef, heb u dat? Het eerstgeboorterecht hebben we het over. Dat wil zeggen, degene die heel Israël vertegenwoordigt en die dus recht heeft op de naam Israël. Je hoort de naam en de titel die vererfd wordt bij eerstgeboorte, heet dat. Ja. Maar dat is het verhaal niet mee klaar, want het volgende vers zegt, want Juda werd machtig onder zijn broederen. En die tot een voorganger was, was uit hem. Waarbij het woord voorganger gebruikt wordt als synoniem voor koning. Die begrijp je toch, hè? En anders zoek je het woord voorganger in de Statenvertaling maar op. Dus je ziet dat die nogal eens gebruikt wordt ook voor Saul. Koning Saul, wel te verstaan. De koning heet een voorganger. Vandaar dat het verschil tussen de koning en de herder in de praktijk niet zo groot is. Ook niet met betrekking tot de Messias. De koning hoort voorop te gaan en de weg te wijzen. Van oudsher gebeurde dat dus ook in het leger. Maar toen, Juda werd machtig onder zijn broederen en die tot een voorganger was uit hem, uit Juda. Dat wil zeggen, de koningen kwamen voort uit Juda, doch de eerstgeboorte was van Jozef. En dat staat er dus uitdrukkelijk. En zelfs twee keer. Zie. Het wordt gemeld voordat er maar melding gemaakt wordt van de afstammelingen van Ruben. Juist naar die namen te kijken, maar zo van zal ik er wat van zeggen, maar doe maar. Wordt me dan iets te veel. Maar ik denk dat het hier toch duidelijk staat en dat er sprake is van drie begrippen, dus feitelijk, hè. De eerstgeboorte van nature berust bij Ruben gewoon. Het eerstgeboorterecht in verband met de belofte van Gods en de specifieke roeping van Israël ligt bij Jozef. En het koningschap ligt bij Juda. En dat weet u natuurlijk langzamerhand. Dat eerstgeboorterecht bij Jozef, dat vindt zijn vervulling in onze tegenwoordige tijd. In de roeping van de gemeente, waarvan trouwens Christus zelf deel uitmaakt. Sterker nog, want het is veel te zwak uitgedrukt, die is daar het hoofd van de gemeente. En dus is niet voor niks dat de juridisch, de wettige vader van Jezus was iemand met de naam Jozef. Dat is allemaal profetisch, zie je. Maar goed, hij wordt gepasseerd. Ik heb hier wel enige notities staan, hoor, over. Maar ja, ik kan het niet uitleggen. En u gaat mij vragen, hoe schrijf je dat? En dan, ja, dan, hè? En bovendien, en dat schrijft u het over. En dan weet u dat, en dan heb je er ook nog niks aan. Want ja, heb je dan wat? Nou ja, oké. Ruben is dominant in Frankrijk. De Franken. We kennen trouwens ook de Rabbanei. Maar dat is een volk. Dat zijn ook Franken. Enzovoorts. Van Hanoch. Die namen lazen we net even gauw in de gauwigheid. Hanoch. Dus verstammen de Hanochieten. Zo worden ze in de Bijbel ook genoemd. Dat is een bepaalde categorie schieten die daar vanaf stamt. De Kagage. Dat is de naam van Hanoch. Kagage, Skite, heten ze. De Gauki, zegt u dat wat? Dat is gewoon van de naam Hanoch. De Gauki, dat is bestaande volkeren die we kennen uit de oudheid. De Holsings, de Hugo, de Huga, de Hugi. Verschillende uitspraken, maar het komt allemaal van de naam Hanoch. En dan heb je de Kauki, maar dat is Oost-Ierland. En je hebt bovendien ook nog gewoon de Hugi, heten ze Franken. De Hugi-Franken. Je hebt de Salische Franken, je hebt nog zo wat Franken. Je hebt ook de Hugi-Franken, maar die stammen gewoon van Hanoch af. Nou, die namen zijn gewoon bewaard gebleven. Doe maar. Dan de andere zoon was Palu. Wij komen de naam nog tegen in hier net over de grens. In Westfalen. Falen, dat is palen. Dat F in de P is hetzelfde letter, hè? Dat komt van Palu. Dat zijn dus Franken. Je hebt hier Noord-Rijn, Westfalen. Maar Westfalen, dat komt van Falen, dat zijn de Palu. Maar dat is een stam, om zo te zeggen, een afdeling van de Franken. Dat klopt, dat zijn Rubenieten. Zie je? Nou ja, toen maar. Heb ik nog meer leuk te vermelden? Wij hadden in Nederland natuurlijk de Gatti, de Katti. De Gatti of de Katti. Daar hebben we Katwijk nog aan te danken. Want daar kwamen ze bij de grens en bij de kust. En hoe gaan we nu verder? Ze kwamen uit het oosten, noordoosten, ons land binnen ooit. Maar het zijn afstammelingen van Hezron. Toen maar. Hezron? Wat dacht u van de Hessen? de naam van een Duitse deelstaat. Maar het is Frankisch gebied hoor. Want daar wonen dus de Hessische Franken. Ja. En dan heb je nog Carmi als zoon van Ruben. Waarvan stammen de Carmieten, zegt de Bijbel. Maar wij kennen ze als Chorasmi of Chorasmi. Die namen, ja oké, dat leer je niet op school en je moet er naar zoeken naar deze namen. Maar je komt ze heus wel tegen als je op zoek gaat naar de volkeren hier in Europa enzovoorts. Ze zijn niet meer zo heel duidelijk herkenbaar in onze tijd, maar niettemin, het is redelijk goed te volgen. Nou ja, de rest laat ik maar buiten beschouwing. Dus terug naar Genesis 49. Daar zijn wij terecht dus bij, nou ja, dat er staat, ja, eerstgeboren. Gij zijt mijn eerstgeboren, maar ook weer niet. En dat klopt precies, want er staat in 1 Kronieken 5 hoe dat is. Naar aardse maatstaven loopt hij voorop, is hij de leider om zo te zeggen. Maar in de praktijk voor de geestelijke dingen niet. En vandaar dat Frankrijk heeft tot in onze dagen altijd een grote mond. Maar voelt zich altijd gepasseerd. Dat is terecht, want Frankrijk wordt ook altijd gepasseerd. Hè? Altijd een beetje komische situatie. Grote mond en nou ja, doe maar. Ten beste wordt het algemeen ook niet sympathiek beschouwd of zo, toch? De kale Fransen. Heten ze in goed Nederlands van 225 jaar geleden. Of zoiets. Hè? Ja, ik kan het ook niet helpen. En dit is natuurlijk generaliseren, dat begrijpt u. Je hoeft er niks van aan te trekken. Als we het hebben over het Nederlandse volk en de autochtone Nederlanders, trek ik me ook niks van aan. U en ik zijn toch anders, toch? Ja. Dat zijn de uitzonderingen die de regels bevestigen. Je hoeft er niet makkelijk van te liggen. Maar ik vind het wel treffend, dit soort dingen. Ja. Nou ja, vervolgens. Simeon en Levi, we blijven op volgorde nog even. Simeon en Levi, ze worden in één adem genoemd. En tot elkaar veroordeeld. Er staat, Simeon en Levi zijn gebroeders. Ja, ze zijn allemaal broeders, maar u begrijpt wat dit is. Hè? Die twee konden het goed met elkaar vinden in hun gedrag. Maar toen maar. Zij zijn ook betrokken geweest in die geschiedenis van Sichem enzovoorts. De uitroeien van de mannelijke bevolking daar. Ik word even niet over de symboliek die erachter steekt, maar gewoon over wat er historisch gebeurd is. Het zijn woestelingen. Simeon en Levi. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld, zegt Jacob. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. In gewoon Nederlands, ik wil niet eens horen wat ze onderling bespreken. Mijn eer wordt niet verenigd met hun vergadering. Raad in overeenstemming als synoniem voor vergadering. Ik wil er niet in betrokken worden. Ik wil er niks van weten. Ik heb er niks mee van doen. Want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen van Sichem. En in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, dat wil zeggen vervloekt zij hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Dat is ook precies wat er gebeurd is. Want de stam van Levi is sowieso verstrooid geworden onder Israël. Ook officieel bedoel ik, want de stam van Levi heeft geen eigen stamgebied gekregen in het beloofde land. Wel, ik meen 42 steden of wat daar maar voor door moest gaan. Maar die waren dan verspreid binnen het stamgebied van de andere stammen van Israël. Heb je dat nog? Dus ze zijn verstrooid onder Israël. Dat had ook een positief doel. Ze waren de priesterlijke stam. En als dan binnen Israël een stam verantwoordelijk was voor het bewaren van het woord van God, dan was het Levi. En voor dat doel leefden ze dus verspreid onder de overige stammen. Zie? Nou ja, dus, ja, ik moet je vertellen toch maar. Men zegt, ik vind het geen aardige redenering, maar of ik dat erg vind. In dit geval, ja, de redenering is namelijk dat de Simeon en Levi, die waren er altijd op uit, waren haastig om bloed te vergieten enzovoorts. En weet je wat, heeft de Heer toen gezegd, dan maak ik die levieten maar tot priesters, want dan kunnen ze de hele dag bokken en schapen de strot doorsnijden of zoiets. Ik snap niet dat men dat inderdaad als serieus beschouwt. Want het is toch niet voor de lol. Dat is dan niet om een uitlaatklep te hebben, wat ik nou weer iemand de schaap de keel doorsnijden of zo. Ik vind dat een redenering van niks. Maar goed, daar komen we nog even op terug zometeen. Daarnaast hebben wij de stam van Simeon. De aardigheid daarvan is dat Simeon een stuk grondgebied kreeg, een enclave. Ik weet gelukkig het woord ineens weer. Kreeg een enclave binnen Juda. Maar vreemd genoeg, bij de verdeling van het rijk hoorde de stam van Simeon niet bij Juda, maar bij de overige 10 stammen van Israël. U begrijpt, dat is stam van Simeon zich daarmee toch wel enigszins ontheemd gevoeld moet hebben. Wat moeten we hier eigenlijk, want we horen hier helemaal niet woorden bij die andere stammen in het noorden. En we zitten hier opgesloten binnen Juda. Het eigenaardige feit doet zich voor dat de stam van Simeon dus ook verdwijnt langzamerhand. Nou ja, zich verspreidt onder de overige Israëlieten, enerzijds, ook in het verleden meteen al, anderzijds de stam van Simeon, ja, die is al heel vroeg, na de uittocht uit Egypte, om zo te zeggen, is al heel vroeg in grote delen afgezwaaid, letterlijk. Die zijn gewoon links uit de flank gegaan en hebben gezegd, als het zo moet, Mozes, dan gaan wij niet mee. En dus hebben zij zich in enig hoofd gesteld. Ik geef u wat uitdrukkingen om het op de computer op te zoeken wat staat, want dat weet ik aan mijn hoofd niet. Ze hebben zich in enig hoofd gesteld om een andere kant op te gaan, weg te wezen, zich te onttrekken aan Israël onderweg naar het beloofde land. Dat is met name gebeurd na de toestand met de Gouden Kalf overigens. En je kunt het ook terugvinden in de telling van Israël. Je weet, aan het begin van Numeri worden de stammen van Israël geteld. Hoeveel het er zijn, hoeveel mensen het zijn. En aan het eind ook weer. En dan is een van de meest opvallende dingen, als je die twee lijstjes naast elkaar legt, dat je ervan, dat die stam van Simeon is dramatisch afgenomen. En de enige reden daarvoor is, ze zijn met een grote hoeveelheid volk de andere kant op gegaan. Ze hebben zich afgezonderd. En zijn niet verder meegegaan in de woestijn. Ze hebben iets anders gedaan. En wij weten ook wat ze gedaan hebben. Laat ik daar dan maar op verder gaan. Want de Simeonieten zijn bekend geworden als de Spartanen. Zij zijn de stichters geweest van Sparta. En dat was nog voor de uitvinding van het voetballen, ja. De Sparta in de Peloponnesus, in de in het zuiden van het tegenwoordige Griekenland, zullen we dan maar zeggen. En de Spartanen leefden alleen maar voor de oorlog. Dat kan iedereen je uitleggen. Dat vind je onder het trefwoord Sparta sowieso. Die luid deden niks anders, konden niks anders, hadden niks anders te doen. Het was alleen vechten. En, Spartanen, wij kennen ze ook vervolgens als de Milesiërs. En Milesiërs, dat hangt samen met ons woord militair. Het waren vechters, dat is wat het betekent. Maar het is hetzelfde volk. En daarna komen we ze tegen in Ierland met name. En nog zo wat plaatsen. Maar het is een beroemd volk geworden omdat ze hun sporen nagelaten hebben door strijd. Ja, ze deden niet anders. Dat was de stam van Simeon. Voor zover ik heb kunnen nagaan, kom je ze niet alleen in Brittannië tegen, maar waren ook de Siluren, dat is dan weer een clan, de onderdeel van de Simeonieten. En onder de Siluren had je dan weer Caradoc in de tijd als de Britse koning. Die was niet een Siluurder of een Simeoniet, hij was alleen daar koning van. De High King in de dagen van oorlog. Dan kiezen de koningen onderling één aanvoerder. Dat was dan die Caradoc. Dat is een van de stamouders van het Britse koningshuis, overigens. Maar dat Siluren, en dat is waar, die zijn beroemd geworden omdat ze met name in de strijd van Julius Caesar om Brittannië te veroveren en daarna in de dagen van Claudius en Aulus Plautius en wie het allemaal maar waren, en Pudens natuurlijk, die in Brittannië gevochten hebben om het land te veroveren. Maar de grote tegenstand kwam van de Siluren. Heb je dat nog? Dat zijn Simeonieten. En op de kaart van Ptolemeus heetten ze, ja, de kaart van Ptolemeus, heetten ze Simones. Dat is in het Latijn dus, hè? De Simones. Je komt ze vaker tegen. Maar ze zijn verspreid geworden. Meteen vanaf het begin. Daarom hebben ze ook maar een klein stukje land gekregen binnen Juda. En van daaruit zijn ze vanzelf verdwenen. Langzamerhand. Of geassimileerd, of weggetrokken. Ze horen toch niet bij Juda na de splitsing van het Rijk. Dus dan kan je net zo goed ook weggaan. Toch? Andersom gebeurde immers ook, dat uit de 10 stammen waren er, die wilden toch onder het priesterschap van het Oude Verbond leven en in Jeruzalem enzovoorts. En die hebben zich toen gevestigd binnen de 2 stammen van Israël. Vandaar dat je onder de 2 vind je ook alle 10 stammen vertegenwoordigd. En onder de 10 vind je ze ook alle 12. Dat zei ik net, onder de 2 vind je ze alle 12 en onder de 10 vind je ze ook alle 12. In de praktijk, ja. Ja, ja. Simeon, het betekent zoveel als hij hoort. En dat is ook het aardige van het verhaal. Want waar heeft het evangelie het eerst ingang gekregen in de wereld? Bij Simeon, bij de Siluren in Brittannië. Er waren Simeonieten. Zo simpel is het. En ik meen dat we het eerder over gehad hebben, dat niet alleen de Simeonieten de stichters zijn van Sparta, maar dat de stammen van Juda en van Dan de stichters geweest zijn van steden als Athene en Troje. Maar dat hebben we besproken naar aanleiding van Genesis 38. De zonen van Juda namelijk. Dat was niet helemaal ongebruikelijk. Het hele verhaal is gewoon, maar oké. Stel dat je de Bijbel niet kent of niet weet of niet wil weten en niet mee wil tellen. Oké. Waar komen de oudste inwoners van Griekenland vandaan, naar tegenwoordige Griekenland? Wie zijn de stichters van die steden? Wie hebben dat land daar bevolkt? Het antwoord is, dat waren lui die uit Egypte kwamen. Ze kwamen uit het zuiden, zijn de Middellandse Zee overgetrokken naar het noorden. Naar een gematigder gebied. Vanuit het zuiden, vanuit Afrika, per slot. Naar Europa, naar het noorden. En dan kom je in die buurt terecht. Aan de zuidkust en oostkust van Griekenland. En de westkust van Troje is de westkust van tegenwoordig Turkije. Nou ja, van Anatolië. Maar wat je maar wil. Maar in ieder geval, daar komen ze terecht. Dit is ook zo. Maar wie waren die lui dan? Nou ja, dat weten zij niet, maar weten wij wel. Dat waren Israëlieten. Waar kwamen de Iberiërs vandaan die Spanje bevolkt hebben? Ja, van de Levant, uit het oosten, uit de Middellandse Zee, kwamen ze naar het westen. En daar hebben ze zich gevestigd in wat wij nu kennen als Spanje, zal ik maar zeggen. Dat naar hen genoemd is geworden met de naam Iberisch Schiereiland. Of gewoon Iberia. Ja, wie zijn die lui? Als ze van die kant kwamen daar naartoe. Ja, Hebreeën. Gewoon uit Egypte weggetrokken in de dagen van de slavernij. Of misschien al zelfs wel voordat ze in slavernij kwamen daar. Toch? Maar precies is dat niet te zeggen. Maar dat het zo gegaan is, het hoeft niet de minste twijfel over te bestaan. Komt van de oostkant van de Middellandse Zee of uit Egypte. Ja, dat zijn Israëlieten. Uitgebroken in menigte. Nou ja. Niet dat dat meteen grote dromme mensen waren, maar het waren wel duizenden mensen bij elke gelegenheid, hoor. Toch. Ja. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de lui die dan ook nog de Middellandse Zee uitvoeren. En de Atlantische Oceaan overstaken. Ja, dat hoef ik met u niet te bespreken, maar ja, het is toch een aardige hoeveelheid. Ach, aardig, het is een flinke hoeveelheid. Materiaal, zijn gegevens bekend over archeologische dingen. Epigrafische dingen, als u dat wat zegt. Inscripties in rotsen en stenen en weet ik veel. In Noord-Amerika, Zuid-Amerika ook, maar in Noord-Amerika in de eerste plaats. Die geen twijfel over laten bestaan dat daar al 2000 jaar voor Christus koper gedolven werd enzovoorts door Hebreeën. Ja, door Hebreeën, ja. En dat het ook niks bijzonders was. En dat in de dagen van de richteren, zal ik maar zeggen, dat er een druk scheepvaartverkeer was, verhoudingsgewijs tussen de Amerika's, om zo te zeggen, en de oude wereld. De Middellandse Zee dus. In de dagen van de Feniciërs was het helemaal gewoon. En dan ben je 1000 jaar voor Christus en verder terug. Het zijn allemaal dingen die men is kwijtgeraakt, die men vergeten is hier in het Westen, in de zogenaamde duistere middeleeuwen. Maar toen zijn we veel meer kwijtgeraakt. Zo, iemand heeft ergens de stekker uitgetrokken, toen waren we alles kwijt. En dan heeft het een paar honderd jaar geduurd voordat we langzamerhand weer opnieuw konden beginnen. Met hulp van de Arabieren die we daarna weer weggestuurd hebben. Ja. Dat is geschiedenis, broeder. Ik wil u, als u dat wilt weten, ik wil u wel schrijvers noemen die daar hierover geschreven hebben. En het gaat helemaal niet om de Bijbel dan, hoor. Het gaat gewoon om, wat is dat dan? Wat betekent dat dan? En waarom is dat hier allemaal? En wat zijn dit voor megalithische bouwwerken? En wat zijn dit voor inscripties? En wat voor taal is het dan? En welk alfabet gebruiken ze hier? We hebben het over Noord-Amerika. Zuid-Amerika laat ik even buiten beschouwing. Maar toch maar. Ach, ik wil er eigenlijk ook niet meer over zeggen, maar het is maar dat u dat weet. Dat is heus allemaal gebeurd. En er zijn heus Israëlieten overgestoken naar de andere kant. En Ismaëlieten trouwens ook. Ja, de hele wereld werd bereisd. Van oudsher geweest. Ja, hoe ze dat deden. Maar in Willis is een weg. In dit geval één waterweg. Maar over Simeon dan nog even en Levi. Wij van Levi kennen wij... Ik moet even zoeken of ik het bij de hand heb. Van Levi kennen wij de het meest bekende waarschijnlijk zijn de Levoni in Scandinavië. Of de Levii in Noord-Italië, samen met de Lombarden, want de Lombarden zijn ook Levieten. En van de Lombarden hebben wij Lombardije, de koningin van Lombardije, ging in een rijtuig rijden. Ken je dat niet? Nee? Dat moet je wel kennen, want een prachtlied is dat. Ja, ja. Nou ja. Lombardije, dat is Noord-Italië. Daar hebben wij de Lombard aan te danken, want daar komt de geldhandel vandaan in Europa. De Lombard. Dan kun je. Ome Jan heette dat later, vertaald naar het Nederlands weer. Ome Jan. Dan kon je. Een pawnshop heette tegenwoordig, toch? In goed Nederlands. Ja. De Lombard, de bank. Waar je geldhandel kon doen. Er waren de Vieten die dat deden. De Lombarden. De Lombard. In plat Nederlands eigenlijk. Maar onder de Levieten, onder de stam van Levi, wordt ook gerekend de Vandalen. De Vandalen. Uitvinders van het begrip vandalisme. Heb u dat nog? Dat zijn de lui, die zijn helemaal legendarisch. Omdat ze vanuit het oosten kwamen. En helemaal langs het noorden en Scandinavië en overal doortrokken en de boel vernielden, zegt men. Het schijnt zwaar overdreven te zijn, heb ik achteraf geleerd, maar vooruit maar. Maar spoor van vernielingen achter zich lieten en zo de Vandalen, maakt alles stuk. En toen, daar konden ze niet verder, moesten ze noodzakelijk afbuigen naar het zuiden. En toen, dat is ook gebeurd, zijn Nederland, België, Frankrijk, Spanje helemaal weer doorgereisd. En uiteindelijk overgestoken naar Carthago. Dat al een paar honderd jaar daarvoor verwoest was geworden door de Romeinen. In de Carthaagse, nee, de Punische oorlog heette dat. Want volgens de Romeinen waren de Carthagers Phoeniciërs. En daar hadden ze gelijk in. Puniërs dus. Want Carthago was eigenlijk gewoon een Israëlitische kolonie in Noord-Afrika. Ja, het is Israëlitisch. Waren Israëlieten geregeerd door sufeten. Dat wil zeggen door richters. Net als in de Bijbel, richteren. Uit die tijd stamt dat ook oorspronkelijk. Maar vooruit maar weer. En die Vandalen zijn overstoken naar Carthago. Hebben Carthago weer bevolkt. En die schijnen daar zomaar ineens schijnen verdwenen te zijn. Want wij weten nou nog niet. We weten van de appelmoes ook niet. Maar goed, we weten nou nog niet waar ze gebleven zijn. Dus een beetje merkwaardig. De laatste bewoners van Carthago, die eerst Carthago nieuw leven hebben ingeblazen, die zijn daarna merkwaardigerwijze verdwenen, in de lucht opgelost, in eigen lucht. Zoek het maar naar. Iedereen kan tegenwoordig dit allemaal nazoeken op internet. Dus zoek het alsjeblieft maar na. En daarna, dan kom je terug en dan vraag je mij, maar waar zijn ze dan gebleven? Dan zeg ik, was Berend Botje ook een vandaal? Hè? Naar Amerika. Carthagers. Israëlieten. Feniciërs. Carthagers. verdwijnen. Wat denk je wat ze gedaan hebben? In een bootje gestapt en wegwezen hier. We kunnen hier toch niks, we zijn nergens welkom, er is nergens ruimte voor ons. Dan gaan we scheep en nemen we gewoon de bestaande route. Ik zei de bestaande route naar Noord-Amerika. Alleen dat wij niet weten waar ze gebleven zijn, omdat wij vergeten zijn dat er een route was naar Amerika. En we hebben met elkaar afgesproken dat in 1492, Columbus Amerika ontdekt heeft. Ja. Hoe meer ik me erin verdiep, hoe bespottelijker dat eigenlijk is. Hè? Wij waren in het Westen vergeten hoe dat ook alweer was. Maar er waren er die er wel van wisten, hoor, incidenteel. Dat heb je altijd, hè. Er zijn altijd lui die hebben afwijkende meningen. Die weten iets wat anderen niet weten. En die maken dan een plan en zeggen, weet je wat, ik ga de... enzovoorts. Columbus. En dat is een geheimzinnige figuur, dat weet u. Want we weten nou nog niet waar hij vandaan kwam. Waar hij al gewoonde in Genua. Ja, dat goed. Nou en? Maar waar kwam hij vandaan? Wat was dat voor familie? Wat was zijn achtergrond? En weten we eigenlijk nog niet. Simon Wiesenthal heeft bedacht of uitgevonden of hij heeft beweerd. Nou beweerde Simon Wiesenthal wel eens vaker iets, maar... Meestal had hij gelijk, hè? Dat weet u toch, hè? Simon Wiesenthal. Die beweert dat Columbus een Jood was. En dat hij bewust op zoek was naar een Joods, ik weet nooit of u het misschien bedoelt, Israëlitisch rijk ergens. Koninkrijk. U weet, waar de Joden staat, maar dan ver voor Theodor Herzl. En dat hij meende dat het ergens op de wereld zou moeten zijn. En dat hij voor dat doel dus naar het westen reisde, al dacht hij daarmee dan in het oosten terecht te komen. Vandaar dat de bevolking van dat land waar hij kwam Indianen genoemd wordt. Alsof het Indië was. Nou, dat was het niet. Het was veel dichterbij nog. Maar dat is dus een inschattingsfout geweest dan. Maar dat hij daar Israëlieten heeft aangetroffen. Ja, daar ben ik wel van overtuigd, ja. Zeker wel. En interessant is ook dat hij bewust ook een Hebreeuwse tolk mee had. Want dat is een historische feit, hè. Daar kijk je overheen, maar... Hebreeuwse tolk mee had, omdat die verwachtte dan toch ooit ergens Hebreeuws sprekende gemeenschap te vinden, ergens of zo. Nou is daar niet al te veel van terechtgekomen, maar het idee blijft dat hij op zoek was en wist waar hij zoeken moest. En dat wat hij aantrof dan toch wat anders was dan hij wellicht gehoopt had. Ja, dat kan dan zo zijn, maar niettemin, zo was het nog eenmaal. Het zijn aardige dingen om je in te verdiepen, want de Bijbel wordt er groter van. Hè? We zijn altijd geneigd om alles te minimaliseren in de Bijbel. Israël, een volkje van schapenfokkers, schapenkwekers, stelletje nomaden, die helemaal niet konden varen, geen zee van. Het waren agrariërs, die konden helemaal niet. Hè? En we in de archeologie vinden we ook al niks terug van een koninkrijk van David of Salomo. Dat komt omdat alleen gekken en dwazen hun naam ergens inschrijven. En in die categorie vallen David en Salomo nog helemaal niet. Het waren niet van die grootheidswaanzinnige figuren. Die schrijven ik dit en ik dat en ik heb zus en zich lieten afbeelden terwijl ze hun vijanden versloegen enzovoorts. Ja, en daarom zeggen we, ja, ze hebben die helemaal niet bestaan. Is geen bewijs voor. Oh nee, zijn geschriften geen bewijs? Dat is ook een dwaze opvatting natuurlijk. Ze moeten iets in steen vinden. Nee, het was groot, het was een wereldrijk in die dagen van David en Salomo. En we weten dat het er was, alleen we noemen het anders. En redeneren het daarmee weg. En we geven de Fenicius dan nog mee dat ze dan wel de wereld afvoeren. Maar dan zeggen we, ja, maar het was onder de kust langs, hè. Anders raak je de weg kwijt, hè? Onder de kust langs. Een beetje zeevarend langs de Europese kust. En het schijnt dat Hannibal met de Carthagers, nou ja, niet Hannibal, maar iemand anders van de Carthagers, dan nog een reisje heeft gemaakt langs de westkust van Afrika. Terwijl al lang bewezen is dat dan het reisverslag niet klopt. Maar dat het reisverslag wel klopt als hij naar Amerika gevaren is en naar de Mississippi opgegaan is. Hè? En het wordt niet geschreven door mensen die vinden dat de Bijbel gelijk heeft of zo. Hoor. Echt niet. Dat is gewoon serieus onderzoek. En liefst onbevooroordeeld. En dan ziet het er ineens veel logischer uit. Ten slotte, waar kwam die bevolking dan vandaan van die landen? Die hebben dan toch dat land eerder ontdekt. Toch? Ze zijn toch op een of andere wijze overgevaren naar de andere kant. En bij nader inziens, zo moeilijk is dat nou eigenlijk ook weer niet, hoor. Ach, je hebt een bootje nodig. Maar er zijn mensen in onze dagen die met een beetje redelijk zeilbootje oversteken. Dan zegt hij misschien, ja, maar die hebben er dan wel verstand van. Jawel, maar er is altijd wel iemand die je kan vertellen hoe je dat doen moet. En welk deel van het jaar je dat doen moet. En welke route je moet aanhouden. Omdat je dan de wind mee hebt, zal ik maar zeggen. Als je die kant op moet, moet je een beetje zuidelijke route aanhouden. En dan kom je vanzelf bij de Cariben terecht. In Midden-Amerika, zal ik maar zeggen. En als je terug moet, moet je eerst een eindje naar het noorden varen. Want dan krijg je dan de wind mee terug. En dan kom je in Schotland terecht of zoiets. En daarna kun je weer naar het zuiden en dan ben je rond. Want die winden waaien ook rond. Zo werkt het. Zo moeilijk is het niet. Stille oceaan is heel wat ingewikkelder. En dat werd ook bevaren. Want er wonen ook mensen in eilandjes die zwaar geïsoleerd daar liggen. In de middel van niks, zal ik maar zeggen. Hoe komen die mensen daar? Ja, ik vind het prachtig, zulke dingen. Toch? Hoe komen ze daar? Ja, ondernemen, hè? Gokwagen enzovoort. Ik mag dat wel. Kortom, Simeon en Levi zijn verstrooid geworden. Verspreid geworden. Onder Israël. In de praktijk. En daarna vinden wij Juda. In vers 8, vanaf vers 8. Juda, gij zijt het, staat er. Niettemin, we hebben hoofdstuk 48 al gehad. En daar stond, Jozef is het. Het eerstgeboorterecht wordt van Ruben weggenomen dus. Dat wil zeggen, Ruben wordt gepasseerd. Hoewel hij de eerst aangewezen was. Het wordt gegeven aan Jozef, dan wel de zonen van Jozef. En als hier nou staat, Juda, gij zijt het, dan kan het niet meer over het eerstgeboorterecht gaan. En dus ook niet over het erven van de naam, de titel van Israël enzovoorts. Maar waar het over gaat, is over koningschap. Dat hebben de vertalers er ook uit begrepen. Al weet ik nooit helemaal zeker of ze dat gewoon overgenomen hebben ook uit Joodse traditie. Want die is natuurlijk nog wat ouder dan de Calvinistische. Maar goed, maar het is correct. Juda, gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Dat loven is een woordspeling op de naam Juda. Ik weet niet of u dat wel eens gehoord hebt. Als je vraagt wat betekent de naam Juda, dan krijg je soms te horen Godlover. Goh, en dat met maar drie letters. Godlover. En komen ze daar in vredesnaam bij? Nou, waarschijnlijk uit dit vers. Maar Juda is gewoon het woord Yad, dat is een hand. Maar dan met een vrouwelijke uitgang, merkwaardige wijze. Juda, dat wil zeggen ongeschikt, maar een hand. En via dat loven, ja, dat heeft van doen met dat men daar bij het loven de hand opsteekt. Dat doet men onze dagen nog. En begrijp je me goed, of het christelijk is, dat weet ik niet. Of het onchristelijk is, nee, weet ik ook niet. Maar dat gedoe van we zijn raken in trance en we steken onze handen op. Ja, dat, hè. En dan op de beat van enzovoort. Ja, dat vind je overal ter wereld, toch? Van enthousiasme. Men vindt iets mooi, dus men steekt de handen op. Geweldig. Nou ja. Lees mee. U zullen uw broeders loven, uw hand. Dat staat dus gewoon het woord, ja. Uw hand. Juda. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Dat wil zeggen, Juda zou zijn vijanden overwinnen. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Dat wil zeggen, uw broers. Dat is wat we eerder lazen in hoofdstuk 37 in verband met Jozef en de dromen van Jozef. De broers zouden zich voor Jozef nederbuigen. Hier wordt gezegd, ze zullen nederbuigen voor Juda. Jozef krijgt eerst geboorterecht mee. Maar Juda wordt de koninklijke stam. Dat staat er dan ook. Juda is als een. En er komen een paar woorden voor leeuw voorbij. Men zegt de Eskimo's, die trouwens niet meer Eskimo's moeten heten, maar hoe moeten ze toch? De Inuit of zoiets. Ingewikkeld. Nou ja, die schijnen dan, weet ik hoeveel woorden te hebben voor sneeuw. Omdat ze ook veel sneeuw hebben, hebben ze er ook veel woorden voor. En als je dan in een land veel leeuwen hebt, hebben ze mij verteld, dan krijg je vanzelf een heleboel woorden voor leven. Ik weet alleen, als je veel sprinkhanen hebt, dan krijg je minstens vier woorden voor sprinkhaan, want die staan allemaal in Joël 1. De eerste verse. Er staan er vier. Voor de leeuw zijn ook een paar woorden. En die willen de vertalers dan ook nog allemaal verschillend vertalen. Dus dan krijg je iets als leeuwenwelp. Of oude leeuw. Of gewoon een leeuw. Maar een paar verschillende woorden ter aanduiding van een leeuw. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich en legt zich neder als een leeuw. In gedachten zie ik dan mijn kat. Nou ja, dat is dan jaren geleden, want ik heb niet meer zo'n beest. Maar heb je wel eens gezien hoe een kat gaat liggen? Die kromt zich, loopt eerst een rondje trouwens, draait even helemaal rond zo. En dan gaat hij rug krom en dan gaat hij lang uit liggen. En dan hangt hij zijn pootjes over de rand van het slaan naar beneden. Er staat ook. En dan kijkt hij aan van wie doet mij wat. Kijk maar hier eens liggen. Hè? De beest kan poseren voor de foto. Foto's van katten zijn altijd goed. Die beesten weten hoe ze zich voor de camera moeten gedragen. Arrogant bij het leven, hè, die katten. Heerlijk vind ik dat. Nou ja. Doe maar. Maar je ziet het hier voor je, maar leeuwen doen dat ook. De mooiste foto die ik ooit gemaakt heb, was helaas niet in stereo, want mijn camera bleek achteraf kapot te zijn. Maar ja, dat was recht
vooraleer hoe die daar lag.
Ja, het was in het Krugerpark, maar dat was nog voor de uitvinding van de mobieltjes, hè. Daar is nou niks meer aan, hebben ze mij verteld. Als er nu ergens leven zijn, dan heb je meteen een drom toeristen erbij. Omdat ze elkaar bellen. Nee, ze zijn hier en dan geven ze de coördinaten door. En dan is er geen aardigheid meer aan. Maar had ik een troep leven en dan ben ik van de weg afgereden. Dat mag helemaal niet. Van de weg af en paal ervoor. En dan rechts van zijn kop. En dan bleef ik me zo aankijken. Zo. Wie doet mij wat? Wat kon jij hier doen? Hè? Ja, vind je me niet mooi? Maak maar een foto van me. Maar, hè? Arrogant. Prachtig foto. Ja, vind ik echt. Maar doe maar. Helaas, geen 3D. Spijt me nog. Ik ga het niet meer terug. Goed, dus, hij gaat dus liggen. Hij legt zich neder als een leeuw. En als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Daar ligt hij dan. En wagen niet hem aan te komen. Hij bepaalt het en hij doet dat. Waarna volgt, de scepter zal van Juda niet wijken. Ik heb enige tijd lang geprobeerd, lang geleden hoor, geprobeerd om het woord scepter dan toch maar wat neutraler te vertalen met de stam van Juda zal niet wijken, want het is gewoon het woord voor een stam. Een stok, een stam, een roede. Dat kan ook nog, de roede zal van Juda niet wijken. Dan kan je het ook nog lezen, als Juda zal niet uitsterven. Maar ja, goed, dat wist je toch al. Dus doe maar. Maar achteraf begrijp ik wel degelijk dat de vertaling goed is. Want die scepter die komt, is ontleend aan het begrip wetgever. Het is wel degelijk dubbelzinnig overigens. De scepter zal van Juda niet wijken. In gewoon plat uitgelegd, dan betekent het het koningschap zal van Juda niet wijken. Dat betekent dat er dus altijd iemand uit Juda het koningsambt zou bekleden. Toch? De scepter zal niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Dat is netjes uitgedrukt. Maar het begrip scepter, de roede namelijk, en het begrip van tussen zijn voeten impliceert, het zijn eufemismen, het impliceert dat dat koninklijk huis van Juda niet zou uitsterven. Hij zou altijd nageslacht hebben. En dat is de aardigheid van het begrip scepter dus ook. Want het is net zo goed een gewoon vallensymbool. Hè? En van tussen zijn voeten, dat kan je alleen maar zo verklaren. Dit is het, dit is, toch? Goed. Als u het verder niet begrijpt, vraag maar aan uw moeder. Goed, de scepter zal van Juda niet wijken. Totdat Silo komt. Dat is algemeen opgevat als een aanduiding van de Messias. Dat Silo, ik ga niet eens op afleidingen van het woord in. Het heeft van doen. Men wil het wel eens vertalen met vrede ook, omdat het verwant is aan shalom. Dan heb je ook nog dat de getalswaarde van de woorden totdat Silo komt is 358. En dat is de getalswaarde, gematria, van het woord Mashiach, de Messias. Of je er wat aan hebt, we begrijpen dat toch wel. Hè? Nee, ik vind het aardig, maar ik vind ook niet echt argumenten of zo. Maar ik vind het wel aardig, ja, dat. Of het zo bedoeld is, ja, waarschijnlijk wel. Maar we begrepen hem al. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. En Silo is nog niet gekomen. Dat wil zeggen, de Messias is nog niet verschenen. Hij heeft zich nog niet geopenbaard. Maar het neemt niet weg dat er in de dagen voorafgaand aan zijn openbaring wel degelijk minstens één ergens in de wereld het koningsambt bekleedt. Over minstens een deel van Israël, over zijn broederen namelijk. Anders beginnen we weer te lezen, hè? Gij zijt het, u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen, enzovoort. En de aardigheid is, dat als je dan niet echt bevooroordeeld bent, of als je niks anders verteld hebt, dan lees je hier dus gewoon dat het koningschap van Juda gecontinueerd zou worden, in elk geval in de laatste dagen. Dat waarin we nu leven, dat wil zeggen sinds het begin van onze jaartelling, of sinds de opstanding van Christus. De koning is verdwenen uit Juda, de leeuw uit de stam van Juda. Maar er komt alsnog de leeuw uit de stam van Juda uit Openbaring 5. Toch? Maar in afwachting daarvan en de tijd daarvoor is er wel degelijk hier of daar ergens een koning uit Juda. Minstens één. Dit is een omstreden iets omdat men het niet geloven wil. Maar... ja, heb ik u wel eens verteld, toch? Ik heb ergens thuis zo'n heel pak papier. Van de afstammelingen van David. Tot in onze dagen. Je komt terecht bij alle bestaande koningshuizen, in ieder geval onder de Europeans, laat ik het zo zeggen dan. Hè. Alle Europese koningshuizen stammen van David af op een of andere wijze. Weet je ook het Nederlandse? Het is het meest voor de hand liggende, maar het is wel zo. En dat is dan weer zo omdat alle klassieke adel... ik heb het niet over de nieuwlichters van 200 jaar geleden in Nederland. Maar alle oude adel stamt inderdaad van David af. Iemand zei, ja, maar die familie heeft dat bedacht om interessant te doen. Want een staatgoed is een mooie stamboom. Maar alle, daar is nogal wat hoor. Het grijpt nog in elkaar natuurlijk ook allemaal. Dus ik heb daar geen twijfels over. Men heeft ook gezegd, ja, maar Silo is gekomen. Dat is in de eerste, dat noemen wij de eerste komst van Christus. En die zit hem inmiddels op de troon. Dus de Heer heeft een scepter, want hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Ze zit aan de rechterhand Gods. Dan zeggen, ja, maar nou heb je het probleem nog niet opgelost. Als je denkt dat dat dan gebeurd is, dan Silo komt... dan zit je nog steeds met een probleem. Want waar waren dan de koningen uit Juda sinds Zedekia en tot aan de komst van de Heer Jezus Christus? Zedekia was de laatste koning uit het Davidische huis in Jeruzalem. Nou ja, Jojachim was de laatste generatie, maar dat doet er nou niet toe. Er kwam een eind aan het koningschap van het Davidische huis in Jeruzalem. Waar waren die koningen dan? Als de staat de scepter zal van Juda niet wijken. Dan moet je toch elders in de wereld ergens iemand zien te vinden. Minstens één. Die van David afstamt. Omdat het David diezelfde beloften gedaan zijn als hier in Juda. Dus die van David afstamt en die inderdaad koning is, op zijn minst over een deel van Israël. Maar niet in Jeruzalem, dus elders in de wereld. Kortom, dat probleem heb je dus niet maar in de laatste dagen, maar dat heb je al sinds 587, voor onze jaartelling. Die begrijp je toch hopelijk? Nou ja, en toen is al... dat Davidische koningshuis verplaatst geworden. En met nadruk dan Dus ja, dan moet u toch weer weten waar naartoe. En dan zeg ik, ja, dat weet u toch langzamerhand. Dat is naar het westen gegaan, naar de eilanden in het westen, naar Ierland in de eerste plaats. En van daaruit heeft het zich dan weer uitgebreid enzovoorts. Toen maar weer. Maar tot in onze dagen is dat inderdaad vervuld. Ja. Dat wil zeggen dat afstammelingen van Juda, maar meer specifiek uiteindelijk van David, zich bevinden onder de diverse stammen van Israël, dus ook onder de 10. En ze vervullen daar een koningsambt. Daar is niet veel van over, inhoudelijk, want het koningschap stelt niet zoveel meer voor. Nou ja, tot mijn leedwezen, want ik denk dat het anders moet, dat het anders hoort te zijn. Maar toen maar. Maar het is zo, het is allemaal op zijn retour. En dat is ook een teken natuurlijk van de naderende komst, wederkomst van Christus, om zo te zeggen. Maar goed, dat is een beetje buiten dit onderwerp. Maar het gaat maar om het principe dat vanaf hier sprake is van de scepter zal van Juda niet wijken. Er zijn twee lezingen nog mogelijk van het vers. De ene is dat we consequent vasthouden aan het is in de laatste tijden. Dus het gaat alleen over de tijden van onze christelijke jaartelling, om zo te zeggen. En wat daarvoor is, dat staat er niet dat er dan geen scepter is, maar dan zeggen we, daar gaat het vers dan niet over. Dat kan. Maar als je vindt dat het ook gaat over de tijden daarvoor, over de oud-testamentische tijd, dan moet je het nog een keer lezen. Want wat betekent de scepter zal van Juda niet wijken? Dat betekent dus dat hij er al een heeft. En dat Juda dus al een koninklijke functie vervult. Of zijn afstammelingen. In elk geval binnen deze generatie, hoe je die maar rekenen moet, maar toen maar weer. En zo kom je vanzelf dus terecht bij wat we uiteengezet hebben aan de hand van Genesis 38. Namelijk over de zonen van Juda. De kleinzonen eigenlijk. Maar goed, de zonen van Juda in de eerste plaats. Peres en Zera. En van Peres lezen we nog niks over koningschap, want dat komt eigenlijk pas als David van achter de kudde gehaald wordt. Maar dan ben je dus wel een heel eind verder. Laten we het maar netjes zeggen, zo even verder. En dan blijft dus over dat dan Zera en eventueel zijn zonen koninklijke functie vervullen. En dan ben ik dus terug bij het verhaal van dat die lui nou eenmaal de stichters waren van Troje en Athene, toch? En daar dus koningschap vervulde. De koningen van Troje waren inderdaad uit Juda, die stammen van Zera. En daarna nog een keer dan, omdat we het er nou toch over hebben, Die Europese adel, die hebben gewonnen de stamboom die terugleidt tot Troje. Tot de Trojaanse koningen. En van die kom je terecht dus bij Juda. Uiteraard. Want zo loopt dat. Maar goed, ik zal u dat in de tijd hebben uitgelegd. En ik zal u wel verteld hebben waar onze Nederlandse leeuw vandaan komt uit de uit de heraldiek, de klimmende leeuw, de rode leeuw, is gewoon het wapen van Troje. Gewoon mee vererfd, de geschiedenis door en hier en daar wat afwijkend getekend in de diverse Europese landen, waaronder de Vlaanderen natuurlijk, maar de Vlaamse leeuw. Waar komen die leeuwen vandaan? Die hebben we in Europa, voor zover we weten, nooit gehad. Nee, maar die zijn meegekomen met Genesis 49. Juda is een leeuw. Enzovoorts. Dat wil zeggen, hoewel, moet je opletten, hoewel het Joodse volk wellicht, want het is helemaal geen punt namelijk. Hoewel het Joodse volk wellicht helemaal geen leidende functie vervult... vervuld heeft in de afgelopen 2000 jaar... neemt het niet weg dat de Europese volkeren geregeerd zijn geworden... door afstammelingen van Juda. Die niet gerekend worden overigens tot het Joodse volk. Want ja, zo liggen die dingen. Kan het ook niet helpen. Heb je dat nog tot zover? Hoe dat gegaan is? En wat de verschillen zijn enzovoorts? Het Joodse volk, dat zijn de afstammelingen van het tweestammenrijk van Israël uit het verleden dat verstrooid is na de Babylonische of in en daarna na de Babylonische ballingschap enzovoorts. Maar we hebben het nu over afstammelingen van Juda die voor die tijd al verdwenen zijn naar het buitenland voor een belangrijk deel samen met de 10 stammen van Israël natuurlijk in diverse verstrooiingen. Maar voor een deel zelfs nog veel eerder. Namelijk rechtstreeks vanuit Egypte of zelfs van voor Egypte. Dat is Juda. Het verlengde hiervan, dat noem ik dan toch nog maar even aan het eind van de avond. Het verlengde van deze uitspraken is natuurlijk gewoon 2 Samuel 7. En 2 Samuel 7 wordt in het Nieuwe Testament menigmaal geciteerd. En 2 Samuel 7 namelijk, dat is het hoofdstuk waar David zich meldt met het idee dat hij voor de Heer een huis zou bouwen. En ik weet niet hoe het met uw Bijbel is, maar in mijn Bijbel staat er dan boven dat de Heer David verbiedt een huis te bouwen. Ja, God verbiedt David een tempel te bouwen, staat er in mijn Bijbel boven. Dat is een volstrekte misser, als u het mij vraagt. Want de inhoud van het schriftgedeelte is precies andersom. Maar dan ook echt helemaal andersom. Namelijk, God belooft aan David voor hem een huis te bouwen. Dat is de essentie ervan. Maar het wordt in de kop boven het hoofdstuk al weggereveerd. Ik zei toch niet dat het opzet was? Maar ik moet u wel zeggen, men ziet gewoon over het hoofd waar het hoofdstuk wel over gaat. Namelijk, het gaat erover dat de Heer tot David zegt, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, vers 12, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat uit uw lijf voortkomen zal, niet maar erfgenamen, maar zaad dat uit uw lijf voortkomen zal, stamt ook dus werkelijk van David af, van tussen zijn voeten. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen, van dat zaad namelijk, die zal voor mijn naam een huis bouwen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem tot vader zijn. En hij zal mij zijn tot zoon. Die is aardig voor de Joden die beweren onze God heeft geen zoon. Hier staat het. Nou ja. Enzovoorts. Want waar het over gaat is... Op vers 16 lees ik nog. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht enzovoorts. Dat wil zeggen, de Heer belooft hier aan David dat er altijd iemand van zijn nageslacht koning zal zijn over althans een deel van Israël. En dat staat niet alleen hier. Het wordt in de loop van de geschiedenis nogal eens aangehaald. Men beroept er zich ook op. En in het Nieuwe Testament wordt uitdrukkelijk gezegd dat deze profetie leidt tot de komst van de Messias. Want dat is die zoon, de uiteindelijke zoon die hier genoemd wordt. Maar neem niet weg dat er altijd iemand uit David op de troon van David zou zitten. Er wordt alleen niet gezegd dat die troon altijd in Jeruzalem zou staan. En daar zit het punt. Zie? Want daar is men hem dus kwijtgeraakt. Men heeft in het christendom daar weinig zicht op deze profetieën. En als verzachte omstandigheid, maar dat is het niet echt, moet ik zeggen, ja, dat komt omdat de kerk zichzelf beschouwt als het koninkrijk van Christus en daarmee helemaal het zicht heeft verloren op dat de Heer zelf via David, dat wil zeggen het huis van David, hier op aarde letterlijk zijn koninkrijk zou vestigen. En onderweg dat koninkrijk van Davidische huis zou bestendigen. Maar het is van belang, want het gaat erom dat de Heer hier iets belooft. En de vraag is of hij dat doet. En het antwoord is ja, zeker doet hij dat. En terwijl mensen niks van hem moeten hebben, toch, gebeurt er precies wat hij van tevoren gezegd heeft. En zo werkt hij zijn plan uit. Is God getrouw? De mens niet, maar God wel. Dat is de strekking van Romeinen 3. En met het andere woord, de mens is onrechtvaardig, maar God is rechtvaardig, want God houdt zich aan zijn woord. De mens niet. Ondanks alles. Wij zijn geneigd te zeggen, Gods plan is mislukt, want het Joodse volk wilde niet. En dan heeft God zijn plan maar gewijzigd en gezegd, nou, dan noem ik voortaan de kerk Israël en dan doe ik daar mijn werk wel aan. Dan moet ik zeggen dat de Heer het er wel bij heeft laten zitten, hoor. Want van de kerk is niet veel terechtgekomen. Hier op aarde toch? Weet? In het koninkrijk van Rome, het Heilige Roomse Rijk, weet u nog? Het is het Vaticaan. Hoeveel vierkante meter is dat? Het is toch een giller. Het is toch, hè? Ik ben er wel eens omheen gelopen voor de aardigheid. Ik denk, zal ik het 7 keer doen? Maar... Is me niet gelukt. Maar dat doen maar. Ze moeten het maar doen, maar de wereld is zo dwaas. Terwijl als ze een beetje moeite zouden doen, zouden ze dit zien. Het is nu helemaal zo. God doet wat hij beloofd heeft, enzovoorts. En hij is er trots op, reken daarop. En hij wil het wel weten, straks. Maar wij willen het nu al weten, toch? Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen te mogen behoren tot dat volk van eerstgeborenen dat u zich verzamelt. En dat alles in overeenstemming met uw eeuwig voornemen. De uitwerking van dat plan dat u gemaakt hebt voor de nederwerping der wereld. We danken u dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. En dat we mogen leren verstaan dat een wet een mens niet verbetert, niet kan zalig maken op geen enkele wijze. Maar dat leven uit genade ons bekwaam maakt om u, onze God en schepper en verlosser, te dienen. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn om uw woord tot ons te nemen en onder ogen te mogen nemen dat wat u gedaan hebt in het verleden, maar ook wat u nog doet tot vandaag in het heden. En we danken u in het bijzonder dan dat we mogen uitzien naar wat u zult doen in de toekomst, in het besef dat wij daar delen aan zullen hebben. Want daartoe hebt u ons tevoren verordineerd voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u dan ons nabij op de dagen die wij voor ons hebben. Richt je ons ogen op u, om Christus wil. Amen.